D66 heeft onderzoek gedaan naar de verkiezingsnederlaag. En wat denk jij dat er uitgekomen is?
Nou, ik ben benieuwd. Ik hoop dat ze met deze hand in eigen boezem erachter zijn gekomen dat ze totaal losgezongen zijn van gewone mensen.
Nou, het zal je in ieder geval niet verbazen. Ik ga het je zo vertellen.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Dit is de X-Factor, de wekelijkse top 5 van meest nieuwswaardige, opvallende, spraakmakende, slimme of minder geslaagde meningen op X. Een podcast over politiek, media, opvallende gedragingen en de mentale staat van het land. Wie slaat deze week de spijker op zijn kop en wie kleunt volledig mis? De X-Factor, de podcast waar de makers het talent hebben om het kaf van het koren te scheiden en daarbij zelf jury zijn. Samen met publiciste Esther van Venema, connoisseur van het menselijk brein, bespreek ik de zin en onzin van het meningencircus, waar iedereen ertoe doet, maar niemand echt het verschil maakt. Mijn naam is Ton F. van Dijk. Welkom bij de X-Factor.
5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.
Ja, D66 is natuurlijk een van de grote verliezers van de verkiezingscampagne geweest. En dat moet natuurlijk worden onderzocht. Dus hebben ze de opdracht gegeven aan de directeur van het wetenschappelijk bureau en de politiek assistent, voormalig politiek assistent van Rob Jetten, om dat te onderzoeken. En Rara, wat is daar uitgekomen? Nou, daar is uitgekomen, D66 is te bedweterig, te woke. En het nieuwe leiderschap was totaal niet geladen. Oftewel, dat stelde helemaal niks voor. Ben je verrast?
Nee, ik vind het heel goed dat ze dat onderzoeken. En ik hoop dat ze er ook wat mee gaan doen. En ik weet niet of dit nou zo verrassend is en dat je dat van tevoren niet had kunnen bedenken. Maar goed.
Ik vind het wel een beetje de deconfituur van Sigrid Kaag, toch? Want zij heeft dat met veel aplomb gebracht, dat nieuwe leiderschap. Ze heeft daar 24 zetels mee binnengehaald, grote verwachtingen gewekt. En eigenlijk constant gedaan alsof wij haar niet begrepen. Ja, het land begreep haar niet en zij begreep het land wel. En dat was een beetje het probleem. Maar nu blijkt toch dat uit haar eigen partij ook wordt gezegd, ja, het was allemaal veel te veel het opgeven vingertje, veel te moralistisch, veel te woke. En dat hele nieuwe leiderschap, ja, dat stelde eigenlijk helemaal niks voor.
Ja, het is, we hebben het er al eerder over gehad, ook als het ging om Frans Timmermans. Ik denk dat dit soort mensen gewoon veel meer zichzelf moeten zijn en zich niet zo moeten laten spinnen. Hè, dus dan opeens heel populair gaan doen, zoals bij Frans Timmermans of Sigrid Kaag, die dan soort leiderschap probeert neer te zetten. Terwijl ja, ik vond het ook niet overtuigend. En ik had het gevoel dat het ook enorm gespindokterd was allemaal.
Oh, nou ja, bij Sigrid Kaag had ik nou juist wel het gevoel dat het allemaal heel erg zichzelf was. Dus dat zij gewoon zo is.
Ja, maar ik denk dat steeds benoemen van dat nieuwe leiderschap en al die dingen zo ongelooflijk aanzetten, ik denk dat dat niet zo handig was. Wel als zij gewoon een keurige, nou misschien wat hautaine, maar diplomatenvrouw is, dan hoef je daar toch ook niet de hele tijd over te praten?
Nee, in principe niet, maar je moet natuurlijk wel een boodschap hebben. Alleen die boodschap moet resoneren met de kiezers. Nou ja, en de kiezers hadden duidelijk behoefte aan nieuw leiderschap. En dat heeft zij dan beloofd. En dat blijkt dus nu een lege dop.
Ja, ik denk dat het te veel is aangezet. En dan ook zo'n actie met op die tafel gaan dansen, dat vond ik totaal niet authentiek. Je denkt van, doe dat nou niet. Blijf gewoon stijlvol jezelf. Ik denk dat dat veel krachtiger is.
Maar goed, er is dus weer hoop voor D66. Want ja, verandering begint met inzicht. Zeg ik altijd.
Ja, mooi, mooi.
Ja, waar ik het ook nog even met je over wil hebben is de aflevering van vorige week. Want die heeft toch wel vrij veel reacties losgemaakt. Jij hebt daar heel eerlijk verteld over hoe jij als vrouw met een Joodse achtergrond kijkt naar wat er op dit moment in de samenleving gaande is. We hebben het gehad over antisemitisme. En daarvan heb jij gezegd, ja, niet alles wat er gebeurt is antisemitisme. Sommige dingen wel. En je hebt ook gezegd van, niet alles wat er gebeurt is hetzelfde als in de jaren 30. Dus het is niet zo dat de noodzakelijke uitkomst van wat we nu allemaal zien ook weer leidt tot een holocaust. Hè? Die één op één verbinding die vaak gelegd wordt. En toen zei je aan het eind iets heel interessants. Toen zei je, maar misschien is dat ook wel mijn afweer. En dat is natuurlijk typisch zo'n psychiatersterm. Waarvan ik later dacht, ja, wat betekent dat eigenlijk precies?
Ja, afweer is een methode van het brein om als gevoelens te groot, te zwaar, te overspoelen, te geweldig en negatief zijn, om die dan eigenlijk af te weren. Dus om die een beetje weg te maken. He, dus dat kan je doen door te ontkennen dat er een probleem is, of door er hele slechte grappen over te maken. Dus afweer is echt een manier om te gaan met dat wat emotioneel gewoon heel ingewikkeld kan zijn.
En projecteer dat eens op jouw verhaal van vorige week?
Ik denk dat antisemitisme, als je bent opgegroeid in een familie waarbij dat heel veel ellende heeft veroorzaakt, dat een heel gevoelig onderwerp is waar je eigenlijk liever uit de buurt blijft. Dus de hele dag geconfronteerd worden met, hey, het is weer 1938, dat vind ik gewoon heel lastig om te verdragen. Dus die opmerking was om ook naar mijzelf te kijken van, goh, speelt dat een rol in het feit dat je eigenlijk misschien toch er niet helemaal aan wil dat antisemitisme terug is. En daar moet ik ook nog even iets in verduidelijken wat ik wel belangrijk vind. Antisemitisme is altijd aanwezig in culturen, in ideologieën, in religies, weet ik wat dan wel. Dat is niet zo nieuw. Alleen, ik vind het heel erg zorgelijk als wij niet goed opletten wat nu maakt dat er zoveel incidenten zijn. En als je de hele tijd je bril op hebt van 1938, dan mis je misschien heel erg wat er in het hier en nu zich afspeelt. En ik denk dat je dan bijvoorbeeld mist dat je die incidenten van nu ook moet zien als een gevolg van een gezagscrisis. Dat mensen zich niet meer weten te gedragen, dat ze hun impulsen niet meer normaal kunnen beheersen. Dat is niet hetzelfde als antisemitisme uit 1938. Ik denk dat het internet een ongelooflijk grote rol speelt. Dat wat agressie is online, dat zich dat ook veel makkelijker vertaalt naar de straat, naar de fysieke wereld. Dus gezag, gedrag en internet zijn factoren die een enorm grote rol spelen. En ja, er is natuurlijk gewoon altijd antisemitisme. En dat wordt natuurlijk nu behoorlijk opgehitst door die hele toestand in het Midden-Oosten.
Maar jouw critici zeggen, ja, jij nuanceert het ten onrechte. Jij maakt het te klein, terwijl je het eigenlijk veel groter moet maken.
Ja, ik snap dat niet, want ik heb helemaal niet eens een maat genoemd, hè, van is het groot of is het klein. Ik zeg alleen, antisemitisme anno nu moeten we opnieuw naar kijken waar dat mee samenhangt. In 1938 waren er een aantal factoren die enorm belangrijk waren. De rol van de overheid bijvoorbeeld, die is nu heel anders. De uitlokkende factor is nu ook heel anders dan destijds. Dus ik vind het gewoon je reinste flauwekul om maar te blijven kijken naar hoe dat toen was en dat we eigenlijk alles door die bril nu op dit moment zien. Ik word daar juist heel angstig van, omdat ik bang ben dat we dan in het hier en nu hele cruciale aspecten missen.
Ja, en we gaan naar de eerste post van deze aflevering en die is afkomstig van mediacourant.nl. En dat is een online medium dat nieuwtjes brengt over de media. En de kop luidt: Marco Borsato choqueert mannen van Vandaag Insight met hele dikke buik. Dubbele punt. Zo. Ja, naar aanleiding van de cover van de story waar Marco Borsato was gefotografeerd op straat. En we zagen dat hij inderdaad enorm is aangekomen en echt inderdaad, moeten we eerlijk over zijn, een hele dikke buik had. Maar ik vroeg me wel af, is alles tegenwoordig amusement?
Ja, je hoeft echt werkelijk niks te doen om door het slijk gehaald te worden. Ik weet niet of het voor de kijkcijfers is, maar ik vind het niet heel erg fatsoenlijk eigenlijk. En ik begrijp ook niet dat mensen gewoon niet meer bepaalde gedragscodes hanteren van hoe je met elkaar omgaat. En het lijkt wel alsof een Marco Borsato volstrekt vogelvrij is geworden. Ik snap niet zo goed waar dat vandaan komt. Even los van het feit dat er natuurlijk een ernstige kwestie aan de gang is. En waar die nog wacht op een zaak. Maar ik snap werkelijk niet dat je medemens zo behandelt.
Nee, Marco Borsato die wordt beschuldigd dat hij met zijn handen aan een jong meisje heeft gezeten. Wat er precies gebeurt, weten we nog steeds niet. Dat speelt al heel lang, al een aantal jaren. En die zaak gaat waarschijnlijk pas volgend jaar voorkomen. En al die tijd is hij een maatschappelijke outcast geworden. Zijn muziek wordt niet meer gedraaid, hij kan niet meer optreden. En nu zien we dus een man lopen die eigenlijk, als je het een beetje invult, zich waarschijnlijk van de stress helemaal volgegeten heeft. En ik zie dan eigenlijk iets heel tragisch. In plaats van dat je daarom kan lachen of daar amusement van kan maken. En ik vraag me dan af, wat is dat typisch iets van deze tijd? Maar wat veroorzaakt in de mens dat gevoel om op deze manier met zo iemand te willen omgaan? Die nog niet eens veroordeeld is. Hè?
Nou ja, het zit natuurlijk in de mens om vervelend met elkaar om te gaan. En zeker als er een gevoel van macht is ten opzichte van iemand, dan kan dat misbruikt worden. En Marco Borsato is op dit moment een outcast in onze samenleving. En we weten ook dat als mensen buiten de groep gestoten worden, dat dat enorm riskant is. En dat mensen daar enorm onder kunnen lijden. Soms met hele ernstige psychische klachten ten gevolg. Dus ik vind het nogal wat om iemand dan opnieuw weer een trap na te geven.
Want wat mij ook opviel bijvoorbeeld, Bert Huisjes, dat is de hoofdredacteur van WNL, Omroep WNL. Die is onlangs tijdelijk opgestapt om ruimte te maken voor een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag. En toen kwam de bestuursvoorzitter van de publieke omroep bij Buitenhof. En die liet zich in een bijzinnetje vallen dat er ook sprake zou zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Wat voor het eerst eigenlijk zo naar boven komt. Huisjes ontkent dat ook. Is dat ook niet heel onzorgvuldig?
Nou ja, ik vind het ook zo vreemd dat in een tijd waarin we allemaal zo verschrikkelijk correct moeten zijn en willen doen, dat we dan ondertussen wel van dit soort middeleeuwse dorpspleintaferelen zien, waarbij mensen gewoon elkaar onderuit halen. En ik denk dat iemand die suggestie doet, donders goed weet, hè, want dat was Frederike Leeflang toch, of niet?
Ja.
Die weet donders goed, nogmaals, die weet heel erg goed wat de consequenties zijn van zo'n opmerking voor een Bert Huisjes, toch?
Ja, dus het zal je maar overkomen dat iemand het even een bijzinnetje zegt en dat nu ook in het publieke domein opeens rondgonst.
Ja, en ik weet niet of dat een strategische zet is om dat zo te doen of om een bepaald soort maatschappelijke teneur te creëren of zo. Maar ik vind het buitengewoon onfris. En nogmaals, het zijn ook gewoon mensen met hun eigen gevoelens en kwetsbaarheden. En ik vind het echt onmenselijk om op die manier met zo'n groot toneel, hè, want dat is televisie, dat is internet, om zo met mensen om te gaan.
Ja, we zien eigenlijk dat mensen met een voorbeeldfunctie, hè, zoals het zo mooi heet, steeds vaker ook hufterig gedrag vertonen. Ik bedoel, ik zag ook Alexander Pechtold, en die deed dan in een televisieprogramma Geert Wilders na, als hij onder stress komt, dan likt hij met zijn tong langs zijn lippen, een soort tik heeft hij, ik weet niet wat het precies is. Maar dat wordt dan ook weer belachelijk gemaakt. En dan denk ik van, man, je bent leider geweest van een politieke partij. Wil misschien wel burgemeester worden van een grote stad. Je bent nu directeur van het CBR. Waar komt de behoefte vandaan om de leider van de grootste fractie op dit moment in de Tweede Kamer op die manier belachelijk te maken? Heb je geen inhoudelijk argument? Ik kan me daar best wel boos over maken.
Ja, ik vraag me ook af of mensen zich realiseren wat de consequenties zijn van dit soort hufterig gedrag.
Maar is het een soort normeloosheid die dus nu inderdaad de allerhoogste tussen aanhalingstekens regionen heeft bereikt?
Ik weet het niet. Ik denk dat de allerhoogste regio's natuurlijk altijd foute grappen over van alles en nog wat hebben gemaakt. Alleen dan bleef het binnen kamers. En nu wordt het ongelooflijk publiekelijk met enorme grote consequenties. En nogmaals, ik vraag me af of mensen dat altijd realiseren. Naast dat het gewoon, ik vraag me af, welke mores hebben we dan nog met elkaar? Wat zijn de fatsoensnormen? Hoe gaan we met elkaar om? En niet vanuit een soort ubercorrect opgeheven vingertje. Maar gewoon omdat je je verplaatst in die ander. En dat je je kan voorstellen, hè, dat iemand heus wel tegen een stootje moet kunnen, maar dat je ook echt gewoon veel te ver kan gaan.
Ja, want volgens mij is dat de kern van het verhaal, namelijk empathie. Dat is een menselijke eigenschap, dat je in een ander kan verplaatsen, ook al is die persoon misschien niet degene waar je het mee eens bent, of misschien zelfs iemand die iets gedaan heeft waar je niet achter kan staan, waarvan je vindt dat die misschien gestraft moet worden. Dan nog kan je toch empathie hebben voor wat iemand, ook een dader, meemaakt.
Ja, zeker. En als je geen empathie voelt, hè, want je kan bijvoorbeeld geen empathie voelen voor iemand die met zijn vingers aan meisjes zit. Maar dan nog zou ik het ook wel stijlvol vinden om je gewoon te gedragen.
Ja, een post van Gerard Beverdam en die is redacteur bij het Nederlands Dagblad. En hij schrijft het volgende. Psychiaters moeten minder terughoudend zijn met het beoordelen van het verzoek van een patiënt om levensbeëindiging en ook bij het eventueel verlenen van euthanasie. Dat vindt minister Pia Dijkstra. Ja, we hebben een demissionair minister van Volksgezondheid, Medische Zorg, Pia Dijkstra. Ze is misschien 4 weken of 5 weken minister. En misschien ook nog maar een maand of 2 maanden. Maar ze is wel heel zichtbaar.
Nou ja, ik denk, waar bemoeit zij zich mee? En waarom dit soort tussen aanhalingstekens D66 parels gaan uitventen, die volgens mij veel te complex zijn om dit soort opmerkingen over te maken. Het is een heel ingewikkeld onderwerp. En euthanasie is een optie in de psychiatrie als mensen uitzichtsloos, ondraaglijk lijden. Dus het is niet een no-go area. Alleen het is buitengewoon complex. En ik snap werkelijk niet waarom je als politica niet je snoeihard je best doet om die wachtlijsten die zo lang zijn geworden, waar vandaag ook weer nieuws over verschenen is, die wachtlijsten voor behandeling, om daar je stinkende best voor te doen, om die te verkorten, waardoor mensen misschien minder uitzichtloosheid ervaren, omdat zeker, mensen kunnen ook ondanks alle behandelingen uitzichtloosheid, ondraaglijk lijden ervaren en alsnog in aanmerking komen voor euthanasie. Alleen die wachtlijstproblematiek voor behandeling, die speelt een enorme grote rol. En ik zou als minister maar een toontje lager zingen en zeggen van, nou, ik ga eerst eens even kijken of ik al die mensen die zo lang op een wachtlijst staan voor complex trauma, om daar behandeld voor te worden, of ik daar niet wat meer mijn best voor moet doen in plaats van dit soort, ja, ik snap werkelijk niet waar dit vandaan komt opeens.
Is het de minister die haar rol wel begrijpt? Want ik bedoel, het is toch aan de politiek om wettelijke kaders te creëren waarbinnen psychiaters en artsen moeten handelen. Maar het is toch niet aan een minister om te zeggen dat psychiaters minder terughoudend moeten zijn?
Ja, en het probleem is ook dat dit is voor psychiaters al buitengewoon complex. Dus er wordt van alles aan gedaan. Dus om dat nou te gaan opheuen vanuit de politiek, waar je helemaal niet de expertise hebt als minister Pia Dijkstra om daar iets over te zeggen. Ik snap het doel ook niet zo goed.
Wat zou je tegen haar willen zeggen, rechtstreeks?
Nou, ik zou willen zeggen, mevrouw Dijkstra, schoenmaker, hou je bij je leest en zorg inderdaad voor wet en regelgeving en bemoei je niet met de meest complexe aspecten van het vak psychiatrie.
Welmoed Vlieger, zij is oud ambtelijk secretaris van Pieter Omtzigt, toen hij nog in zijn eentje in de Tweede Kamer zat. Zij is oud columnist van Trouw en zij is ook filosoof. Zij promoveert op een filosofisch onderwerp. En zij schrijft over de situatie in Schotland, waar nieuwe regels zijn rondom haatmisdrijven. Rowling schreef dat vrijheid van expressie ten dode is opgeschreven in Schotland als een accurate omschrijving van biologische seksen als een misdaad wordt gezien. Ze heeft gelijk. Deze wet tast het fundament van een open en vrije samenleving aan. Ja, wat is er aan de hand in Schotland? Daar is de wet veranderd en er is nu veel sneller sprake van een haatmisdrijf. En dat, die hele discussie in Schotland spitst zich een beetje toe op de transgender-identiteit. Enige tijd geleden is daar een enorme politieke discussie over geweest, waar de premier ook het slachtoffer van geworden is. Want wat was het geval? Er was een mannelijke verkrachter. En nadat hij gepakt werd en naar de gevangenis moest, ging hij zichzelf als vrouw identificeren. En toen waren de regels zo, ja, je mag zelf weten hoe je identificeert. Dat is heel modern. Dus dan ga je naar een vrouwengevangenis. Dus een mannelijke verkrachter kwam in een vrouwengevangenis terecht. Dat is uiteindelijk wel rechtgezet, want iedereen snapte wel dat dat wel een hele rare situatie was. Maar dat heeft dus de voormalig premier van Schotland, Sturgeon, heeft dat ook verdedigd in eerste instantie. En dat is er niet in dank afgenomen. En nou zijn ze in Schotland zo, ja, noem het maar woke geworden, dat ze zeggen, ja, iedereen mag nu zelf bepalen of er sprake is van een haatmisdrijf tegen jou. Dus als iemand iets lelijks tegen je zegt en jij vindt dat dat een haatmisdrijf is, dan is het dat ook. En dan kan je worden vervolgd. En dan zegt de schrijver J.K. Rowling, de beroemde schrijfster van de Harry Potter-reeks, die echt een grootheid is en in Edinburgh woont, in Schotland, die zegt, ja, ik behoud mij het recht voor om gewoon te zeggen dat een transgender persoon bijvoorbeeld een vrouw geweest is, of een vrouw is, of een man is. En als iemand daar een probleem mee heeft, dan pakken ze hem maar op.
Het is niet een beetje omgekeerde wereld, Tom. Hè, kijk, het is natuurlijk heel vervelend als je inderdaad als man bent omgebouwd naar een vrouw, maar nog steeds een kerel wordt genoemd door iemand. Dat is gewoon heel onaardig als iemand dat doet en naar. Maar om daar dan de wet en regelgeving voor te gebruiken, de rechtspraak, om dat soort dingen te gaan organiseren met elkaar. Ik vind dat wel heel ver gezocht eigenlijk.
Ja, en het is met name natuurlijk een discussie die al een tijdje gaande is. Bijvoorbeeld transgender mannen die dan vrouw worden en die dan mee gaan doen aan een vrouwensport. Dat is ook heel erg omstreden. Hè? Daarvan wordt dan gezegd, ja, dat is oneerlijke competitie. En je ziet ook bijvoorbeeld bij zwemmen is er iemand die vroeger man was en nu vrouw. Die verslaat dan al die vrouwen. En daarvan zeggen die vrouwen dan, ja, dit is oneerlijk. Dus je krijgt een hele vreemde situatie. En dat is ook met zo'n verkrachter die opeens in een vrouwengevangenis terechtkomt. Maar het punt is een beetje dat ze de wet dus hebben aangepast. En dat iedereen zelf nu kan bepalen. Ja, ik vind dat er sprake is van een haatmisdrijf. En dan is de politie ook verplicht om dat op te nemen en eigenlijk te vervolgen. Dus de huidige politici hebben ook gewaarschuwd. Kijk uit wat je nu zegt, want voor je het weet pleeg je een haatmisdrijf. En die Rowling komt daar dus tegen in opstand.
Ja, en die heeft al zeg maar proactief een haatmisdrijf dan gepleegd, toch? Om het uit te dagen, dat systeem.
Ja, die wil dan gewoon nu, daarom heeft ze expres dus dat soort dingen gezegd over mensen met een transgender identiteit. Zo hè, van, nou ja, als dit jullie nieuwe regels zijn, pak mij dan maar op.
Ik ben ook wel benieuwd hoe zich dat verhoudt tot de vrijheid van meningsuiting. Want daar moet toch een spanningsveld dan zijn, toch?
Ja, en dat is ook wat Wilmut Vlieger zegt. Zij is niet voor niks filosoof. Zij zegt, ja, zij heeft gelijk. Deze wet tast het fundament van een open en vrije samenleving aan. Dus je kan niet meer gewoon zeggen wat je vindt. Want je pleegt meteen een haatmisdrijf.
Nou ja, ik vind de vorm van beschaving dat je als meerderheid goed zorgt voor je minderheden. En transgenders zijn een minderheid. En de vraag is natuurlijk, ja, hoeveel ruimte krijgt de minderheid in een land? En dat is best wel een ingewikkelde discussie. Maar ik ben ook een beetje bezorgd dat die minderheid zoveel ruimte krijgt, omdat het politiek ideologisch ook wel op een bepaalde manier, hoe zeg je dat, gunstig is. We hadden het al over psychiatrie, euthanasie, D66. Je denkt van ja, maar als je er echt inhoudelijk in verdiept, vraag ik me af of je op die manier zo hoog van de toren gaat blazen over dit soort onderwerpen. Is dit gewoon toch ook een vorm van symboolpolitiek?
Ja, dat zullen we snel genoeg merken, want als J.K. Rowling niet wordt opgepakt, dan stelt die wet dus eigenlijk heel weinig voor. Ja, en we zijn bij Geert Dales, oud-wethouder Financiën uit Amsterdam, oud-burgemeester in Leeuwarden en oud-voorzitter van de Hogeschool in Holland, tegenwoordig gepensioneerd. Een zeer gevoelige man, speelt piano, heeft zelf in het verleden ook emotionele geestelijke problemen gehad en daar ook openlijk over verteld in kranten. En die stuurt de volgende post de wereld in. Niks mis met wat emotie in de politiek, maar deze huilenbalk acteur van D66 maakt het wel erg bont. En niet voor het eerst. Ik wed dat hij voor zijn staatssecretariaat amper tot nooit in Groningen kwam. Terzijde, ik heb er 10 jaar gewoond. Geert Dales.
Waarom is Geert zo boos?
Ja, dit gaat dus over staatssecretaris Veilbrief. Die in de Kamer deze week heel emotioneel gereageerd heeft op het feit dat er uitstel dreigde of van de beslissing om Groningen definitief van het gas af te halen. Hij is verantwoordelijk voor de afhandeling van het Groningen dossier. Hij zit ook met zijn kantoortje in Groningen. Heeft heel veel contact met mensen in Groningen. En hij heeft de mensen daar beloofd, we gaan de gaskraan dichtgooien. En nu heeft de Eerste Kamer gezegd, ja, maar ja, wij willen er toch nog even goed naar kijken. Want ja, hoe zit het eigenlijk met de leveringszekerheid van gas in Nederland? Hebben we wel genoeg gas? Dus we willen daar nog even de tijd voor nemen. En toen bleek dat misschien wel 1,5 jaar zou kunnen duren. En toen ging het eventjes bij Veilbrief het licht uit en werd hij ook heel emotioneel in de Kamer. Laten we even een klein stukje luisteren.
Ik zeg hier ook bij, ik ga lange vertragingen van de Eerste Kamerpolitiek niet meemaken. Ik ga daar niet voor staan. Dan vertrek ik, dan ga ik fijn in de Tweede Kamer zitten. En dan ga ik daar mijn rol spelen. Maar ik accepteer niet dat er onjuiste gronden. En nu word ik dus emotioneel. Sorry.
Ik schors voor een moment de vergadering.
Ja, we zien hier een staatssecretaris die de emoties even te veel worden. En dan zegt Geert Dales, huilenbalk acteur.
Waarom is Geert zo boos?
Ja, dat weet ik niet. Ik kan het niet plaatsen.
Ik ook niet. Want als ik het zie, dan raakt het mij echt oprecht. Ik zie iemand die daar echt ook geraakt wordt. Dus misschien gaan mijn spiegelneuronen dan ook vuren, waardoor ik het ook voel. Ik snap niet dat je daar zo cynisch op reageert.
Nee, ik vind Veilbrief ook een van de betere bewindspersonen. En die heeft juist in het Groningen dossier laten zien dat hij daar zich enorm veel ingezet heeft. Het zou zelfs heel verstandig zijn misschien van een nieuw kabinet om hem daar gewoon te laten zitten op die plek. Om dat dossier ook af te laten maken. Maar goed, ik geloof dat dat weer niet mag van D66. Maar het is een heel goed bewindspersoon. En
heeft hij ooit eerder emoties instrumenteel ingezet, dat jij weet?
Nee, volgens mij niet. Het is wel een man die zeg maar, er persoonlijk heel erg bij betrokken is. En dat is wel zijn stijl. Dus ja, daar komt ook misschien wat emotie bij. Maar ik geloof dat dit oprecht is. Hij ziet al dat leed van die Groningers. Hij krijgt opeens te horen, jongen, heb je gehoord, de Eerste Kamer gaat dwars liggen. En ga jij maar even uitleggen daar dat het nog 1,5 jaar duurt aan die mensen. En hij heeft gewoon gezegd, dat maak ik dus niet mee. En dat vind ik ook een hele logische, principiële stellingname van hem. En dat hij dan in die emotie schiet. Eerlijk gezegd zie ik ook niet in wat de toegevoegde waarde ervan is. Als hij dat bewust zou hebben gedaan. Volgens mij gebeurde dat gewoon. En ik moet zeggen, ik ben zelf ook iemand. Dat zou mij ook kunnen overkomen. Dus ik snap dat wel. En dan vraag ik me dus af, waar komt de behoefte vandaan bij Geert Dales? Om dat in een verdacht daglicht te zetten.
Ja, ik vind het ook wel opvallend. En het roept heel veel op. Het is bij mij juist dat ik bijna zelf emotioneel word als ik Veilbrief zo zie. En misschien ook omdat ik denk, goh, eindelijk iemand die met dat persoonlijke verantwoordelijkheidsgevoel voor de zaak staat, voor die mensen in Groningen. Wat mooi, authenticiteit, oprechtheid, echt voor je mensen willen staan. Ja, daar snak ik zo naar. En ik denk heel veel mensen dat het me daarom al ontroert om die man zo te zien. Dus ik snap de reactie van Geert. Ik zit een beetje te zoeken van waarom reageer daar dan juist tegenovergesteld heel cynisch op. Is het omdat het iets met jouzelf doet, vraag ik me dan af?
Ja, nou dat denk ik dus ook. Want ik ken hem een beetje. En het is een hele gevoelige man. Hij houdt
omdat hij piano speelt.
Nou ja, natuurlijk. Als iemand zeg maar heel erg van muziek houdt en van klassieke muziek, dan moet je ergens iets hebben in jezelf. Wat die verbinding met die muziek kan maken. Dan moet je ergens een diep gevoel hebben, denk ik. Als je muziekliefhebber bent. Hij heeft ook openlijk verteld over zijn depressie. Hij is heel erg depressief geweest. Hij is daarvoor opgenomen geweest. Daar heeft hij een interview over gegeven. Dat vind ik heel erg knap. Heb ik ongelooflijk veel respect voor dat hij dat openlijk verteld heeft. Zeker. Maar dan denk ik juist zo iemand zou zich toch moeten kunnen voorstellen dat ook een bewindspersoon in die emotie terechtkomt. En waarom daar zo negatief over doen?
Ja, ik vind het ook wel verbazingwekkend. Waarom je dan inderdaad zo bijna gebeten daarop reageert zo. Misschien weet hij dingen die wij niet weten. Of is er informatie waardoor hij met reden heel cynisch kan zijn hierover. Nogmaals, ik denk dat dit soort reacties van mensen zoals Veilbrief wel ongelooflijk wezenlijk zijn om weer iets juist van vertrouwen van de mensen terug in de politiek te krijgen. Speelt Veilbrief ook piano trouwens? Weet je dat?
Dat weet ik niet. Nee, daar heb ik geen idee van.
Kunnen ze samen misschien een keer Katrema spelen?
Zo. Net zoals Pieter van Vollenhoven en Louis van Dijk vroeger. Met twee van die vleugels tegenover elkaar. Nou, laten we daarop inzetten. Ja, Bas Haan. Bas Haan is oud verslaggever van Nieuwsuur. Hij heeft grote affaires op zijn naam staan. Onder andere de Bonnetjesaffaire. De David de Moordzaak natuurlijk, waar een film over gemaakt is. En hij werkt tegenwoordig als onderzoeksjournalist bij NRC. En hij schrijft de volgende post. Vandaag zocht Thijs H. weer erkenning voor de fouten die in zijn zaak zijn gemaakt. Dit keer bij de tuchtrechter. Ondertussen houdt GGZ-instelling Mondriaan cruciale interne rapportages over wat er daarna allemaal is misgegaan, tussen haakjes veel, nog altijd geheim. Ja, en dit gaat over Thijs Hermans. Die heeft 3 mensen, willekeurig lijkt het, neergestoken, doodgemaakt. Thijs Hermans zelf, we zeggen ook niet Thijs H., want hij wil zelf Thijs Hermans genoemd worden. Die zegt zelf dat hij een psychose had op dat moment. Hij werd behandeld in een GGZ-instelling, had een psychose. En hij zegt, ik kreeg de opdracht om dat te doen. Dat is helemaal buiten mij omgegaan. En daar is hij uitgebreid beoordeeld door een aantal psychiaters en ook het Pieter Baan Centrum. En die zijn ook tot die conclusie gekomen dat hij in een psychose heeft gehandeld en dus ontoerekeningsvatbaar was. Toen kwam er een derde rapport van een psychiater en een psycholoog. En die zeiden nee, hij was wel degelijk gedeeltelijk toerekeningsvatbaar. En op basis daarvan is Thijs Hermans veroordeeld tot 22 jaar, dacht ik.
Ja, het is een zaak waar ik en veel collega's echt van gaan hoofdbonken om een heel aantal zaken. Dit is echt een heel ernstige kwestie, met name voor Thijs Hermans hemzelf. Het punt is namelijk dat er een aantal zaken niet kloppen. De rechter is op de stoel van de psychiater gaan zitten. Die is ingegaan tegen het advies van het Pieter Baan Centrum. De conclusie, die eigenlijk ook erop uitkwamen dat er sprake was van een psychose. Hermans is behandeld bij GGZ Mondriaan en daar zijn fouten gemaakt. Want als iemand gevoelig is voor psychose en je geeft iemand amfetamine, wat je vaak bij ADHD ziet, dan verhoog je dat risico op psychose. En als iemand dat aantoonbaar al is, dan had je dat middel moeten staken. Dat is niet gebeurd. En een ander punt wat heel erg kwalijk is, is dat een van de onderzoekers van dat derde rapport, waar die dus op veroordeeld is, dat iemand was die stage liep, maar dus ook bij Mondriaan, bij die GGZ-instelling betrokken was. Nou ja, dus aan alle kanten stinkt deze zaak. En het is vooral heel erg bizar dat, dat die rechter eigenlijk het oordeel van dat derde rapport, wat niet deugdelijk is, dat die dat zo serieus neemt tegen alle adviezen van de psychiaters daarvoor in. Met gigantische consequenties ook voor die Thijs Hermans. Die zei daar ook over zelf, ik had geen enkele reden om dit te doen en een miljoen redenen om het niet te doen. Dus die arme jongen, die was psychotisch, pleegt dan een verschrikkelijke daad en wordt dan veroordeeld alsof die gedeeltelijk toerekeningsvatbaar was. Nou, ik kan je één ding vertellen, Tom. Als iemand in een zware, ernstige psychose zit, dan heb je geen idee van wat je aan het doen bent. Dan krijg je opdrachten van geheime diensten om dingen te doen, zelfs om je eigen moeder te vermoorden als je ernstig psychotisch bent. Dus mijn hemel, wat is dit een ongelooflijke miskleunkwestie. En zo, ik vind het zo tragisch dit.
Er zijn veel psychiaters, dacht ik, in Nederland die zich hier druk over maken.
Ja, met name Lilian Kuipers. Die heeft ook eerder met Bas Haan in de NRC daar een stuk over geschreven. Veel collega's, forensische psychiaters, die zijn wel echt met afschuw vervuld. Omdat, wat betekent dit ook voor de toekomst, hè? Dus wat is onze expertise als psychiater dan nog waard als een rechter zegt van, ik bepaal toch zelf op basis van iets ondeugelijks dat deze meneer blijkbaar, zou dat met kanker ook kunnen gebeuren? Nee, natuurlijk niet.
Maar is het probleem niet dat er 3 rapporten zijn van verschillende psychiaters die dan iets anders zeggen?
Nou, volgens mij zijn de meeste psychiaters erover eens dat die jongen hoogstwaarschijnlijk psychotisch was ten tijde van die misdaden. En is het met name dat derde rapport wat de rechter heeft gebruikt om het oordeel te vellen?
Ja, en de juridische middelen van Thijs Hermans zijn nu een beetje op. Dus hij heeft eigenlijk de weg gezocht bij de tuchtrechter. Hij heeft de psychiater aangeklaagd wegens het indienen van een ondeugdelijk forensisch rapport over hem. En stel nou dat de tuchtrechter dat toewijst en zegt, dat was inderdaad een ondeugdelijk rapport. Dan zal er toch misschien opnieuw naar die zaak gekeken moeten worden. Want dan is hij dus veroordeeld op basis van een ondeugdelijk psychiatrisch rapport.
Ik hoop heel erg dat de tuchtrechter dat op die manier ziet. En dat Thijs nog een kans krijgt om zijn leven op te bouwen en behandeling te krijgen vooral.
Ja, want het is jouw stellige overtuiging als psychiater dat hier onrecht geschiedt.
Ja, en dat blijft natuurlijk lastig, hè, want ik heb Thijs niet onderzocht en ik zit zelf niet in die zaak als onderzoeker. Maar de kans is toch heel groot, ook als ik collega-psychiaters hoor die daar toch meer expertise in hebben in forensische psychiatrie. Dus psychiatrie met misdaad daarbij betrokken zijn. Dat de kans toch wel buitengewoon groot is dat deze jongen dat gedaan heeft vanuit een psychose. Het blijft nog steeds een afschuwelijke daad. Alleen het is toch wel iets anders om iemand op te sluiten in plaats van te behandelen als er een ernstige ziekte ten grondslag ligt aan zo'n daad.
Maar toch even een kritische vraag, want als Esther van Venema rechter was geweest, had ze nu gezegd, mensen moeten toch wel wat meer vertrouwen hebben in het oordeel van de rechter. Daar heeft de rechter naar gekeken.
Ja, maar het oordeel van de psychiater was zo duidelijk, hè, de Pieter Baan Centrum nota bene, psychiaters daar die concluderen dat er sprake was van een psychose, waarvanuit deze handeling is, waarvanuit die moorden zijn gepleegd. En dat je dan op dat ondeugdelijke rapport, hè, ja, dan vraag ik me af naar, op basis van welke expertise moeten we naar de waarheid kijken dan?
Ja, nou, ik denk dat dat het lastig is aan de psychiatrie, maar dat weet jij beter dan ik. Het is natuurlijk ook bekend dat als persoon X naar 10 psychiaters gaat, dat die misschien wel 10 verschillende diagnoses krijgt. Omdat psychiatrie is natuurlijk geen exacte wetenschap. Het is toch ook, er zit ook een bepaalde meningsvorming in. Hoewel, natuurlijk
nou,
wel,
kijk, nee, ja, tuurlijk.
Ben ik je nu aan het beledigen?
Nou, nee, want daar moet je beter je best voor doen. Maar ik ben heel weerbaar, Tom. Nee, maar ik bedoel, er zijn natuurlijk aandoeningen die ingewikkeld zijn en waar wat controverse kan zijn over de diagnose. Subjectiviteit een grotere rol speelt. Maar een psychose is heel erg goed vast te stellen. En het is ook echt geobjectiveerd dat een belangrijke ernstige bijwerking van amfetamine het risico is op psychose of verergering van psychose.
Nou ja, we raden iedereen die naar deze podcast luistert aan dat verhaal van Bas Haan in NRC te lezen. Want het is inderdaad een belangrijk verhaal en het zal je maar gebeuren. En als Thijs Hermans inderdaad in een psychose heeft gehandeld, dan is het wel heel erg triest welk lot hem ten deel valt. En dat zegt verder niks over hoe verschrikkelijk het is voor de nabestaanden van de mensen die om het leven zijn gebracht. En die worden ook elke dag hiermee geconfronteerd. Dus dat is ook wel heel moeilijk natuurlijk.
Ja, verschrikkelijk. Ja.
Maar in ieder geval, dit is een zaak die we gewoon in de gaten gaan houden. En mocht er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan gaan we die hier bespreken. We zijn alweer aan het eind van deze X-factor. Jij zei tegen mij, ja, het moet wel een beetje vrolijk eindigen.
Ja, zware kosten vandaag, toch?
Ja, precies. Kan je weer een liedje zingen, zei jij? Nou, dat lijkt me toch niet zo'n heel goed idee. Maar ik heb een klein gedichtje uit mijn hoofd geleerd, speciaal voor jou.
Oh, wat leuk.
Ik kan niet lezen en niet schrijven, ben de langzaamste in vlijt, maar het allerdroevigst ben ik nog in sociale vaardigheid. Sta ik voor een mooie meid, ach, dan schiet mij slechts binnen dat ik dood wil, heel de tijd. Ik heb het niet zelf bedacht, het is van Levi Weemoed, geweldige dichter. Ja, dit was hem. Blijf ontvolgen.
Jij bent heel gevoelig. Volgens mij speel jij ook piano dan, of niet?
Ik speel geen piano. Ik zou willen dat ik het zou kunnen. Want ik denk echt, als ik piano zou kunnen spelen, dat dat een enorme uitlaatklep zou kunnen zijn voor heel veel emoties die ik regelmatig voel. En ik ben ook jaloers op mensen die een instrument kunnen bespelen en daar een geluid uit kunnen krijgen. Maar ik heb een beetje een ADD-achtige structuur in mijn hoofd. En ik vind het heel moeilijk dan om te oefenen en dingen af te maken en oefeningetjes te doen. En daarom is het nooit wat geworden met mij en de muziek. Maar ik hou wel ontzettend van muziek, hoor. Daar niet van. Dit was de X-Factor. En blijf ons volgen. We zijn inmiddels op alle belangrijke platforms aanwezig. De luistercijfers ontwikkelen zich fantastisch. En ook de mensen die naar ons luisteren en ons nog niet actief volgen, zoeken wij dat wel te doen. Dan krijg je gewoon een berichtje in je mailbox dat er weer een nieuwe X-Factor is. Tot volgende week.